Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om in jullie midden te zijn, opnieuw. We gaan deze morgen lezen. Ik wil u uitnodigen om uw Bijbel te openen. We lezen de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Efeze. Als u geen Bijbel heeft of u bent hem vergeten, schroom dan niet om er een te pakken in bij de ingang. Ik geloof dat daar een aantal Bijbels zijn. We lezen in hoofdstuk 3. En we lezen vanaf het 14e vers. Efeze hoofdstuk 3, vanaf vers 14 tot en met 21. Dan schrijft de apostel Paulus: om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover het woord van God. En dit gebed van de apostel Paulus is eigenlijk al een lange tijd in mijn gedachten. En dat komt mede omdat ik het bij herhaling zo'n mooi gedeelte vind. En natuurlijk zijn er veel gedeelten in de Bijbel die ons aanspreken. Maar voor mij persoonlijk is de Efezebrief en met name ook dit gedeelte een stukje paradijs in de tuin van de schrift. En dat komt mede door de doxologie, dat is de lofprijzing die we aan het einde van dit gebed vinden. Dan heb ik het vooral over de climax van dit gebed in vers 20, waar God in en door ons heen bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. En als dat gebeurt, dan leidt dat tot het ultieme doel in vers 21, de glorie en de verheerlijking van God. Nou, we vallen zo midden in de Efezebrief en daarom even wat opmerkingen. Dit is het tweede gebed van de apostel Paulus. Het eerste gebed vinden we in hoofdstuk 1, vers 15 tot en met 23. En in dat eerste gebed, daar bidt de apostel voor verlichte ogen van hun verstand. Zodat ze zouden weten en begrijpen wat de hoop is, de rijkdom is die ze in Christus ontvangen hebben. In hoofdstuk 1 heeft hij daar juist zo uiteengezet wie we zijn, wat onze positie in Christus is. En heeft daar duidelijk gemaakt dat wij als gelovigen in Christus gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. We hoeven niet meer te zingen, more love, more power, want we hebben alles ontvangen. Petrus zegt, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Ja, Christus is genoeg. Als je hem hebt, dan heb je werkelijk alles. Maar als je hem niet hebt, dan heb je helemaal niets. Dat eerste gebed is een gebed voor de verlichting van hun hart. Dat ze mogen vatten hoe ontzagwekkend rijk ze zijn in Christus. En dus niet als geestelijke sloebers hoeven te leven. Maar hij bidt daar ook dat ze zouden begrijpen dat de alles overtreffende kracht die zelfs Christus uit de doden heeft doen opwekken, dat die kracht tot hun beschikking staat. En nu in dit tweede gebed bidt Paulus dat ze die kracht zouden gaan gebruiken. Die eerste drie hoofdstukken zijn theoretisch van aard. Maar nu, voordat hij dat praktische gedeelte ingaat, bidt hij voor kracht om daadwerkelijk ook overeenkomstig hun identiteit als kinderen van God te gaan leven. En het valt op dat de gebeden in de Efezebrief en ook in andere gevangenisbrieven, zoals de Filippenzen en de Colossenzen, dat die zich richt op onze geestelijke noden en niet op onze fysieke noden. En begrijp me niet verkeerd, het is natuurlijk niet verkeerd om daarvoor te bidden. Petrus zegt, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Maar het valt op dat de focus in bijna alle gebeden in de schrift gericht zijn op onze geestelijke noden. Als we onze eigen gebeden nou eens onder de loep zouden nemen, dan moeten we misschien wel toegeven dat onze gebeden sneller op het fysieke en op het materiële gericht is. En het is daarom ook mijn verlangen om zo samen met u, met jullie, dit gebed van de apostel Paulus te overdenken en te gaan kijken hoe we onze gebeden nou kunnen laten vormen door die van de schrift. Hij schrijft er in vers 14, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader. En ik wil even ingaan op het buigen van de knieën. Want we zien eigenlijk in de Efezebrief allemaal verschillende lichaamshoudingen. Zoals zitten en wandelen en staan. En al die verschillende lichaamshoudingen hebben eigenlijk ook een geestelijke waarheid. Als u kijkt bijvoorbeeld in Efeze 2... Daar waren we volgens vers 1 als verloren zondaren ten dode opgeschreven en lagen we als het ware in het graf. Maar uit genade, door het geloof, heeft God ons toen we dood waren, dat is vers 5, met Christus levend gemaakt en heeft hij ons, vers 6, met Christus doen zitten in de hemelse gewesten. En omdat we met hem gezeten zijn in de hemelse gewesten, kunnen we nu ook volgens Efeze 4 vers 1... waardig wandelen naar onze roeping. We zijn geroepen om volgens Efeze 5 te wandelen in liefde, te wandelen in licht, te wandelen in wijsheid. En moeten we volgens Efeze 6 staande blijven tegen de listige verleidingen van de duivel. Maar de beweging tussen zitten en staan en wandelen is het buigen van de knieën. Mijn punt is eigenlijk dat door het gebed, dat we die onnaspeurlijke rijkdom van Christus kunnen gaan begrijpen, hè, dat is Paulus' eerste gebed, en dat we door het gebed kracht kunnen ontvangen om ons ook daadwerkelijk als christenen te gedragen en zo stand kunnen houden. En of we nu daadwerkelijk onze knieën letterlijk buigen is niet het belangrijkste, maar dat we ons hart en onze wil buigen in afhankelijkheid en verwachting van hem. En dat Paulus hier zijn knieën buigt laat zien dat hij een houding aanneemt van onderwerping, van nederigheid, een ootmoed. Maar tegelijkertijd komt hij vrijmoedig, zonder angst, als hij God zijn vader noemt. Nou, in dit tweede gebed dat we vanmorgen met elkaar willen overdenken, vinden we vier gebedsonderwerpen, vier smeekbeden zogezegd. En deze gebeden staan niet op zichzelf, niet individueel, maar ze gaan in elkaar over. En in de HSV wordt elk gebedsonderwerp ingeleid door het woordje opdat. Kijkt u maar eens in vers 16, vers 17, vers 18, vers 19, elke keer weer opdat, met als doel. Het is zeg maar als een telescoop die je vier keer uitschuift, en als die telescoop helemaal uitgeschoven is, dan komt die telescoop tot zijn doel. En zo is dat ook met dit gebed. Elk gebedsonderwerp bouwt op het vorige en leidt tot het volgende. En dan komt dat in vers 21 tot het ultieme doel, de glorie van God. Dat is het hele doel van dit gebed, dat God verheerlijkt wordt. Maar de climax van dit gebed is in vers 20, waar God ons niet passief houdt. Hem nu die bij macht is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. En dan staat er, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Het verrassende is nu juist dat hij dat in en door ons heen wil doen. Maar als we vers 20 een realiteit willen laten zijn waar ons leven zo krachtig is, dat we God daardoor verheerlijken, dan moeten we eerst beginnen in vers 16. Want daar vinden we zijn eerste gebedsonderwerp, innerlijke kracht, vers 16. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. De kracht van de Heilige Geest wordt aan ons gegeven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid en niet vanuit die rijkdom. Met andere woorden, als ik een miljonair zou zijn en ik zal je een paar tientjes geven, dan geef ik je vanuit mijn rijkdom. Maar als ik je 1 of 2 miljoen zou geven, dan geef ik je overeenkomstig die rijkdom. En zo bidt Paulus dat God ons royaal zal geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, om met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. En die innerlijke mens, dat is je geest. En die was van nature dood door de overtredingen en zonden waarin we voorheen wandelden. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, met Christus levend gemaakt, uit genade, door het geloof. Dat is Efeze 2. En nu is die innerlijke mens, dat is de ziel van de gelovige die eeuwig is, die nieuwe schepping, die nieuwe mens, zoals Efeze dat zegt, dat is het werkterrein waar God wil werken. Daar bevindt zich zogezegd ons geestelijk leven. En daar wil God dat we geestelijk gaan groeien. Dat is waar we veranderd worden in, door de vernieuwing van ons denken. En die innerlijke mens die moet sterk zijn. Want als die niet sterk is, dan word je ontmoedigd bij het minste of geringste. Dan ben je steeds aan de verliezende kant in de strijd tegen de zonde, de duivel en de wereld. En dan ben je niet opgewassen tegen alles wat de wereld te bieden heeft. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Maar al die dingen zijn niet uit de Vader, schrijft Johannes, maar zijn uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. Ja, als die innerlijke mens zwak is, dan kom je nooit tot die realiteit van vers 20, waar God zo krachtig door je heen kan werken, dat hij door jou en mij heen verheerlijkt wordt. En daarom moet die innerlijke mens sterk zijn. Verderop in hoofdstuk 6 zegt hij, word gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Als wij zwakke levens leiden, dan moeten we daar God niet de schuld van geven. Want de bronnen zijn daar. In Efeze 1 bad hij toch dat we mochten begrijpen dat die alles overtreffende grootheid van zijn kracht, dat we die ontvangen hebben. Het Grieks dynamis wordt gebruikt, daar komt ons woord dynamiet vandaan. En dat is de kracht die Christus deed opstaan uit de doden. En die kracht is nu beschikbaar voor jou en voor mij. En nu bidt hij dat we daadwerkelijk door de geest met die overweldigende kracht gesterkt worden. Maar hoe doen we dat? Want daar blijven we niet passief bij. Ik denk als allereerste door gebed, want dat is immers wat Paulus hier doet. Hij bidt voor kracht. Maar om met kracht gesterkt te worden door de geest, moeten we denk ik eerst vol worden van de geest. Efeze 5 vers 18 zegt dan ook, word vervuld met de geest. En vervuld worden met de geest is geen extatisch, geen hemels moment van verrukking, hè, waarin je buiten jezelf komt, maar het is het geleid worden, het gedomineerd worden door de geest. Maar hoe doe je dat? Hoe word je vol van de geest? Nou, als we schrift met schrift vergelijken, zien we dat Colossenzen 3 vers 16 een paralleltekst is met deze tekst. Daar staat, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. En dan komen diezelfde consequenties als in Efeze 5. Dan ga je spreken over God, dan ga je de Heere lof zingen. Dan word je dankbaar, dan word je nederig. Maar bovenal sterk, stabiel, geest vervuld. En dan wandel je niet als een dwaas, maar als een wijze. En dan ben je niet onverstandig, maar dan begrijp je wat de wil van de Heer is. Ja, als we gesterkt willen worden in onze innerlijke mens, dan moet dat woord van Christus rijkelijk in ons wonen. En daarom dat Jezus zegt, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Misschien dat je denkt, ja, dat weet ik onderhand wel, dat heb ik al zo vaak gehoord. Maar in welke mate doen we het ook? Hoeveel tijd geven we aan Bijbellezen? Er zijn genoeg hulpmiddelen om dat te doen. Je kan bijvoorbeeld de Bijbel in 1 jaar doorlezen. Er zijn geweldige leesplannen daarvoor. Waarbij je bijvoorbeeld 's morgens in het Nieuwe Testament leest en 's avonds in het Oude Testament. Je hebt leesplannen waardoor je het Oude en het Nieuwe en de Psalmen kan lezen elke dag. Of neem bijvoorbeeld 1 Bijbelboek per keer. En lees dat voor een maand of voor 2 maanden lang herhaaldelijk door. Lees het in verschillende talen en vertalingen. Doe je rijk, het is zo rijk dat we zoveel vertalingen hebben. Of als je iets niet begrijpt, schrijf het gewoon even op, maar lees door. Want misschien dat de schrift zichzelf wel verklaart. Of pak een commentaar en zoek het op. Of koop een studiebijbel. Ik geloof dat de HSV een prachtige studiebijbel heeft. Met andere woorden, neem een geestelijk bad in het woord van God. En je zult gaan merken hoe innerlijk sterk en stabiel en vreugdevol je daarvan wordt. Je gaat dan merken dat je focus meer en meer op hem gaat worden en steeds minder op jezelf. En je zult zien dat je in geloofsvertrouwen zult groeien, hè, in je wandel met de Heer. Want als onze innerlijke mens elke dag voeden met het woord van God, onze gedachten daarmee vullen, ons door de geest laten leiden, en dat doe je doordat je jezelf eerst gevuld hebt met dat woord, dat door diezelfde geest geïnspireerd is, dan kan het niet anders dan dat we door diezelfde geest ook gevoed en gesterkt worden. En dan gaan overwinningen over zonde steeds meer een gewoonte worden in ons leven. Geestelijke groei zou je kunnen definiëren als een afnemende frequentie van zonde in ons leven. De meer we ons oefenen in de godsvrucht, de meer we ons onderwerpen aan de leiding van de Heilige Geest, de minder zonde we doen. En dat is geen afwezigheid van zonde, maar een afnemende frequentie ervan. He, waar Gods kracht toeneemt, daar zwakt de zonde onvermijdelijk af. De dichter we bij God leven, des te verder we afstand nemen van de zonde. En als dat gebeurt, als we geestelijk steeds meer volwassen worden, dan kunnen we ook staande blijven. Dan zijn we sterk, stabiel. Paulus kende heel veel moeites in zijn leven, daar kun je de 2e Korinthebrief op nalezen. Maar hij zorgde ervoor dat zijn innerlijke mens sterk was. Hij zegt in 2 Korinthe 4, vers 8 tot 12, we worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. We zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. En dan zegt hij op het een stukje verder, maar wij verliezen de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Als je geestelijk gaat groeien, dan is daar een ommekeer in focus. Dan ben je niet meer zo op die uiterlijke mens gericht, maar op de innerlijke mens. Broeders, Paulus heeft liever dat u geestelijk gespierd bent, dan dat u lichamelijk gespierd bent. Schrijft hij niet aan Timotheus, de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. En zusters, Petrus vond het belangrijker dat u van binnen knapper bent dan van buiten. Als hij zegt, uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks, maar uw sieraad moet zijn in de verborgen mens. Dat is die innerlijke mens. En we merken allemaal dat die uiterlijke mens aan het vervallen is. We krijgen allemaal te kampen met pijn en moeite. En toch was Paulus' gebed voor die innerlijke mens, want die uiterlijke tent die is maar tijdelijk, die is stervende. Maar die innerlijke mens, die is eeuwig. En als het goed is, ook al vergaat onze uiterlijke mens steeds meer en meer, wordt onze innerlijke mens steeds jonger en frisser en geestelijk steeds meer volwassen. En als we innerlijk gesterkt zijn door de kracht van de geest, dan is vers 17 een logisch gevolg, leest u maar mee. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Paulus gebruikt hier 3 verschillende beelden van geestelijke diepgang. En deze 3 beelden komen naar voren in 3 werkwoorden. Wonen, wortelen en funderen. En het Griekse woord katoikesai, wat met wonen vertaald wordt, betekent letterlijk zich settelen. Zich thuis voelen. En het is niet zo dat Christus nog niet in hun harten was, want hij was daar al. Net zoals in de brief aan de Filippenzen, wat Hendrik las, schrijft hij hier ook in de brief aan de Efezen, de brief aan de heilige en gelovige in Christus Jezus, hoofdstuk 1, vers 1. Maar waar Paulus voor bad was dat ze een diepere gemeenschap, een intensere omgang zouden hebben met de Heer Jezus. Opdat Christus door het geloof, dat is door een voortdurend geloofsvertrouwen op hem, zich settelt en thuis voelt. Hij verlangde ernaar dat Christus zich meer en meer kon settelen, zich thuis zou voelen in het leven van de Efeziërs. En dat is geen oppervlakkige godsdienst, geen kerkelijke of religieuze verhouding tot Jezus, maar een intense, voortdurende, steeds diepere, zoetere omgang met hem. Wanneer de Heere God Abraham en Sarah wilde zegenen met een zoon, ging de Heere naar het huis van Abraham en Sarah en hij nam twee van zijn engelen mee. En ze kwamen naar zijn tent, ze spraken met hem en daarna aten ze samen de maaltijd, hè, die door Abraham en Sarah was voorbereid. En het is duidelijk uit de context dat de Heer zich erg thuis voelde bij Abraham. Want Abraham was een man van geloof en van gehoorzaamheid. Maar de engelen hadden nog een taak. Na hun bezoek moesten zij naar de stad Sodom om Lot en zijn familie te waarschuwen, want de Heer wilde die stad gaan vernietigen, hè, door de zondige praktijken van die stad. Maar het opvallende is dat de Heer nu zelf niet meegaat. Hij gaat daar met z'n drieën naar het huis van Abraham, maar dan als ze naar Sodom gaan, dan gaan alleen die twee engelen. Mijn punt is, de Heer voelde zich niet op dezelfde manier thuis in het huis van Lot, zoals hij zich thuis voelde in het huis van Abraham. Voelt de Heer zich thuis in ons hart en leven? Is hij in elke kamer van ons leven Heer? Heeft hij het voor het zeggen in alle facetten van ons leven? Wat er in de woonkamer gebeurt, waar de tv aan staat, wat op onze studeerkamer of computerkamer gebeurt, wat er op onze slaapkamer gebeurt, of op de sport of op ons werk? Of is er nog ergens een rommelkast in ons leven die niemand mag opendoen? Al met al voelt de Heer Jezus zich thuis in ons hart. Daar gaat het om in dit vers. En als we nog een rommelkast hebben, laten we door de kracht van Gods geest korte metten maken met zonde in ons leven. Zodat de Heer Jezus zich thuis voelt en we ons hele leven met hem kunnen delen. Nou, het tweede werkwoord, wortelen, brengt ons in de plantenwereld. De boom moet zijn wortels diep in de grond hebben om zich te kunnen voeden en om stevig te kunnen staan. Zo is de gelovige ook stabiel en draagt hij vrucht als hij geworteld is in de liefde van Christus. En hoe doe je dat? Dat doe je door volledig op hem te vertrouwen. Door je dagelijkse omgang met hem. Jeremia 17, vers 7 is een mooie verklaring op deze tekst. Hij schrijft daar: gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Prachtig, hè? Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. En dan zegt het vers verder: hij zal zijn als een boom die bij water geplant is, die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop, en hij merkt het niet als er hitte komt. Zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet. En hij houdt niet op vrucht te dragen. Met andere woorden, als we net zo willen zijn als die boom in Jeremia 17, stabiel, gevoed, vruchtdragend, dan moeten we onze wortels diep wortelen in de liefde van Christus. En dat doen we door hem te vertrouwen, door onze dagelijkse omgang met hem. Derde werkwoord, funderen, is een bouwkundige term. En ook hier gaat het opnieuw om stabiliteit, om standvastigheid. Het verwijst naar een fundering waarop gebouwd moet worden. En hoe hoger je wilt bouwen, des te dieper die fundering moet zijn. En zo is het ook als we ons diep funderen in de liefde van Christus, dan blijven we staande in de stormen van het leven. En zo wordt die telescoop steeds verder uitgeschoven. Als we met kracht gesterkt worden door de geest van God, zodat Christus door het geloof in ons hart woont, zich thuis voelt en we een diepe, voortdurende omgang hebben met hem, dan heeft dat tot gevolg dat we gaan begrijpen en ervaren hoe groot Gods liefde is voor ons. Vers 18. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Ik moet zelf beleiden dat als er gesproken wordt over Gods liefde voor ons, dat ik dan vaak denk van, oh, daar gaan we weer. Dat weet ik nu onderhand wel. Maar toch is dit Paulus' gebedsonderwerp. Dat we met elkaar als heiligen, als broeders en zusters zouden begrijpen en kennen, dat is ervaren, hoeveel God van ons houdt. Hoe groot de liefde van Christus is voor ons. Voor jou, persoonlijk. Individueel, God houdt van jou. En toen ik dit gedeelte aan het overdenken was, moest ik denken aan Psalm 8 kwam naar boven, waar David schrijft: O Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die de majesteit getoond hebt boven de hemel. Ja, als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan, de sterren die u bereid heeft, wat is dan de sterveling dat u naar hem omziet? Dat u aan hem denkt. En het mensenkind dat u naar hem omziet. Die grote almachtige God, schepper van hemel en aarde, die als het ware de wateren, de zee in de holte van zijn hand heeft en meet. Die de bergen en de heuvels weegt op een weegschaal. Die almachtige, die oneindige grote God, die houdt van ons en die ziet naar ons om. En hoe weten we dat zo zeker? Nou, het nieuwtestamentische antwoord daarop is denk ik Romeinen 5 vers 8, waar Paulus zegt, God echter bewijst zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dat is de hoogste vorm van liefde, opofferende liefde. En dat heeft God bewezen door mens te worden in Jezus Christus en door zijn leven te geven voor zondaren. Dat is liefde ten top. Jezus zei, niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Dat is Bijbelse liefde. Zelfverloochende, altijd gevende liefde. Niet van die heerlijke romantische gevoelens waar alle liefdesliedjes over gaan op Sky Radio. Maar een liefde die onzelfzuchtig is. Nooit zichzelf zoekt. Ook nooit iets terugverwacht. Maar zich altijd op de ander richt. Als we dat eens zouden toepassen in ons huwelijk, in ons gezin, op ons werk, dan zijn de wonderen de wereld nog niet uit. En ik denk trouwens niet dat de breedte, lengte, diepte en hoogte van Gods liefde vier verschillende liefde of vier categorieën zijn van liefde, maar meer de grootte en de volledigheid en de onuitputtelijkheid aangeeft van Gods liefde. En Paulus bidt dat we die liefde van Christus zouden ervaren. Wij waren als gezin een maand geleden in het Corrie ten Boom-huis in Haarlem. En in de woonkamer van de ten Booms werd hun geschiedenis verteld. En wat continu door die geschiedenis heen klonk, was de liefde van God. Hoe zij hun medemensen hielpen op allerlei manieren, was echt een getuigenis van Gods liefde die door hen heen overstroomde naar hun naasten. Na de vrijlating van Corrie uit het kamp Ravensbroek trok ze de wereld door om iedereen te vertellen, er is geen put zo diep. Of Gods liefde gaat nog veel dieper. En zei ze, God zal ons de liefde geven om onze vijanden te vergeven. En dat heeft ze gedaan. Corrie kreeg te horen wie de man was die hen in februari 1944 verraden had. Deze man, Jan Vogel, had de dood van vele Nederlanders op zijn geweten. Maar Corrie schreef een brief aan hem en vertelde dat ze hem wilde vergeven. Want, zegt ze, Jezus woont in mijn hart. Ze stuurde de man een Nieuwe Testament, onderstreepte daarin de weg tot behoud. En een week voordat deze man ter dood gebracht werd, kwam hij tot geloof. Toonde berouw en bracht al zijn afschuwelijke zonden bij Jezus. Is dat niet het gebed van de apostel Paulus in praktijk gebracht? Gesterkt door de geest, Christus als Heer in ons hart en het kennen en ervaren van zijn liefde. En dan, ja, dan is God bij machten om dingen te doen ver boven alles wat wij bidden of denken. O Heere, maak ons in dat opzicht zoals Corrie ten Boom. Als laatste, de volheid van God. De volheid van God. Als we gesterkt zijn door de geest in onze innerlijke mens en als Christus door het geloof in ons hart woont, daarvoor het zeggen heeft, en we geworteld en gefundeerd zijn in de liefde van Christus, dan heeft dat als gevolg dat we die liefde gaan begrijpen en kennen, ervaren, wat tot gevolg heeft dat we worden vervuld tot heel de volheid van God. Vers 19b, opdat, met als doel, dat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Wat betekent dat, vervuld worden tot heel de volheid van God? Nou, heel simpel gezegd, dat we op hem gaan lijken. We zijn geschapen voor de glorie van God en hij komt aan zijn eer als we beelddragers zijn van hem, van zijn zoon Jezus Christus. Dat betekent dat we door hem gevuld worden met alles wat hij doet en is. En dan mag je denken aan al Gods eigenschappen, zoals zijn kracht, zijn wijsheid, zijn liefde, zijn rechtvaardigheid, zijn barmhartigheid, zijn geduld, zijn vriendelijkheid enzovoort. En niet in de zin dat we zelf God worden, maar het betekent eenvoudigweg dat de essentie van wie God is, in al zijn heerlijkheid, je leven zal vullen. Als je een kopje water uit de zee haalt, dan zeg je ook niet dat je de hele Middellandse Zee in je kopje hebt. Want die is zoveel groter. Maar alles wat de zee is, de essentie ervan, zit in mijn kopje. God vult ons zogezegd met zijn deugden. We veranderen naar zijn beeld, zoals 2 Korinthe 3 vers 18 dat zo mooi zegt. Wij nu allen die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is gelijk aan vervuld worden tot heel de volheid van God. We mogen ook denken, denk ik, aan het gebruik van het Griekse woord plero, wat hier gebruikt wordt, wat volmaken of vervuld of gevuld zijn betekent. En dat woord komt vaker voor in het Nieuwe Testament en het duidt op het gedomineerd worden door of het in beslag genomen worden door iets of iemand. Bijvoorbeeld door een bepaalde emotie. In Lucas 5, 26, je hoeft niet op te zoeken, maar daar lezen we dat de mensen die zagen dat Jezus de verlamde man genezen had, vervuld waren met vrees. Of in Lucas 6, 11 lezen we dat nadat Jezus een man met een verschrompelde hand genezen had, dat de mensen vol waren van woede. En toen Jezus in de bovenkamer zijn discipelen vertelde dat zijn vertrek naar de Vader aanstaande was, schrijft Johannes in hoofdstuk 16, vers 6, dat hun hart vervuld was met droefheid. En dus denk ik dat we veilig mogen zeggen dat als we vervuld zijn tot heel de volheid van God, dat we volledig gedomineerd en geleid worden door hem. Gemeente, als we innerlijke kracht hebben, als Christus regeert in ons hart, als we de liefde van Christus begrijpen en ervaren en we vervuld worden tot heel de volheid van God, dan zal vers 20 een werkelijkheid gaan worden in ons leven. Hem nu die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Zou het niet geweldig zijn als wij vele mensen tot de Heer zouden mogen leiden? Dat er straks, doordat wij een krachtig en heilig, aan Christus toegewijd leven zouden leven, dat er daardoor velen voor de troon van God hem hulde en eer zouden brengen? Zou het niet geweldig zijn als God u en mij zo zou kunnen gebruiken doordat we een aangename geur van Christus verspreiden in deze verloren wereld, omdat we overstromen van de liefde van God die in ons hart is uitgestort? Doordat we zo vervuld zouden worden tot heel de volheid van God, ja, zo op hem lijken, dat hij dan inderdaad bij macht is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. Als dat het geval is, dan heeft dat vers 21 tot gevolg. De glorie en de verheerlijking van God door ons als gemeente heen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Jezus Christus, in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Broeders en zusters, ik zou u willen aanraden om dit gebed uw eigen te maken in de komende tijd. En dit dagelijks te bidden. Ik had nog niet genoemd dat Paulus dit gebed eigenlijk niet voor zichzelf bidt, maar voor een ander. Voor de anderen. Broeders, bid het dagelijks voor je vrouw. Zusters, bid het dagelijks voor je man. Of voor je kinderen. Of bid het voor een goede vriend. De Heere zegene zijn woord. Laten we samen bidden. Ja, Vader, we willen onze knieën buigen voor u. Naar wie elk geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Opdat u geeft, Heere, naar de rijkdom van uw heerlijkheid. Dat we met kracht gesterkt worden door uw geest in onze innerlijke mens. Zodat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, door het geloof in onze harten woont, zich thuis voelt. en u in de liefde geworteld, en wij in uw liefde, Heer Jezus, geworteld en gefundeerd zouden zijn. Omdat we ten volle zouden kunnen begrijpen, met elkaar, als broeders en zusters, wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is. En dat we de liefde van Christus zouden kennen die de kennis te boven gaat. Opdat we, Heere, vervuld zouden worden tot heel uw volheid. Dat we zo op u zouden lijken. Ja, Vader, u, die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. U zij de heerlijkheid in de gemeente. Door Christus Jezus in alle geslachten. Tot in alle eeuwigheid. Amen. De Heere zegene zijn woord.